Goedenavond, beste mensen hier aanwezig, thuis meeluisterend, meekijkend met ons via de techniek. Van harte welkom in deze dienst. We komen voor de tweede keer bij elkaar. Op zo'n dag, wat een zegen is het dat we dat kunnen en mogen doen in alle vrijheid. Vrijheid die de komende week ook weer op de agenda staat, waar we mogen vieren en bovenal mogen we als christenen ook de vrijheid in Jezus vieren. Leander, dominee Leander Jansen, van harte welkom. Ik denk de derde of vierde keer dat je bij ons bent. We zijn benieuwd wat Gods geest de afgelopen tijd gesproken heeft. In het kader van algemene mededelingen, aanstaande woensdagavond is er onderwijsavond en dominee Visser is dan hier aanwezig. Hij is eerder hier geweest. Het is een bijeenkomst die ook breder is uitgezet. Buiten onze kerkelijke gemeente heeft de media gehaald. En ik wil u van harte uitnodigen daarbij aanwezig te zijn. Wat mooi is het dat er naast mensen van buitenaf ook eigen gemeenteleden in grote getale aanwezig zijn. Van harte uitgenodigd aanstaande woensdag. De collecte is vandaag voor het werk binnen de gemeente, bij de uitgang, digitaal, zoals gebruikelijk. Vanavond drinken we koffie na de dienst voor mensen die dat willen. Van harte uitgenodigd, we doen dat iedere eerste zondag van de maand, ook in de avond. Gasten onder ons, schuif gerust aan. Dan gaan we onze dienst aanvangen met het zingen. Laat ieder Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En ik vraag u voor zover dat mogelijk is, dat staande met ons te zingen. We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer bij jullie te zijn. We gaan een moment stil worden om onze harten en onze gedachten op God te richten. En daarna wil ik u groeten met een prachtige Bijbeltekst. Laten we stil zijn. En wij belijden vanavond dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is en eeuwig leeft en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood en de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. Wij vervolgen ons lied voor God, ons loflied. We staan vanavond stil bij het belang van de opstanding. De opstanding van Jezus, maar ook de opstanding van de doden. En het volgende lied wat we gaan zingen heeft daar alles mee te maken. Nederlands liedboek 634. We gaan samen bidden en Gods aangezicht zoeken en ons avondgebed voor God uitspreken. Laten we stil worden en daarbij gaan staan als het mogelijk is. Vader God, eeuwige, onveranderlijke, trouwe Heer, wij zeggen met zoveel christenen wereldwijd, er is niemand zo groot als u. U hebt geen begin en geen eind. U bent de Alfa en de Omega. U laat niet los wat uw hand begon. Uw plannen falen niet. Dat geeft ons geweldige hoop en moed. Ja, daaraan hechten wij ons geloof dat u betrouwbaar bent en al uw beloften zult nakomen. Dat maakt ons hart blij. Dat doet ons vanavond zingen. Misschien zitten we er helemaal niet zo florisant bij. Misschien is het in ons leven geen meewind. Maar als we bedenken wie u bent en wat u in uw Zoon Jezus Christus hebt gedaan, waar we net over zongen, u hebt menselijk lijden ondergaan, maar u nam ons mee naar een nieuw bestaan door het geloof in de Zoon van God. En daarom prijzen wij vanavond uw grote naam. En roepen we met de wereldwijde kerk, met alle broeders en zusters die vandaag ook samenkomen in het geheim of publiek, in huiskamers of in grote zalen, in de buitenlucht of in gebouwen zoals wij. Wij prijzen uw naam, we eren u, we loven u, Allerhoogste God. En we buigen ook ons hoofd en we heffen onze handen op. En bidden dat u ook vanavond door uw woord en door uw geest ons zal bemoedigen, zal aanspreken, zal leiden, geestelijk voedsel zal geven, wat ons zal sterken in deze nieuwe week. Om ons te helpen tot eer van u te leven. En tot welzijn van onze naasten. Dank u voor deze samenkomst. Dank u voor het gebouw. Dank u voor alle broeders en zusters die daaraan een bijdrage leveren. Dank u voor de techniek. Dank u voor de muziek en de muzikale begeleiding. Dank u voor de koster en alles wat ook hij voorbereidt voor deze dienst. En vele anderen. We ontvangen het als een geschenk van u. En we willen het vanavond ook uitpakken. En samen ons verwonderen over wie u bent. De eeuwige God. Leid ons zo door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, gaan wij nog een lied zingen over het woord van God. Een oud lied uit Johannes de Heer, lied 51. Uw woord is licht. En laten we dat ook beseffen, voordat wij juist ook de Bijbel gaan openen, dat Gods woord licht verspreidt. Thank you. We gaan samen lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Vanavond is het thema Jezus leeft en wij met hem. Je zou ook kunnen zeggen over het belang van de opstanding van de doden en het belang van de opstanding van Jezus. 1 Korinthe 15, we lezen vers 1 tot 8 en vers 12 tot en met 20. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. We lezen verder in vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover het woord van God. Nu gaan we samen een lied zingen als een gebed. Opwekking 689. Net zongen we een oud lied, nu zingen we een nieuw lied. Opwekking 689. Wat eigenlijk een gebed is, dat God onze ogen opent, onze oren opent voor het woord van God. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Wereldwijd, op paasmorgen, begroeten christenen elkaar met die bekende woorden: de Heer is waarlijk opgestaan. Het zou zo kunnen zijn dat jullie dat hier in de gemeente ook doen op Pasen, maar het zou zelfs niet ongepast zijn om dat elke keer op de opstandingsdag van de Heer Jezus te zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan. Als je dat doet, ik kan beter zeggen als je dat gelooft, dan wil ik je vanavond allereerst vertellen dat je gelooft in een controversiële waarheid. Dat Jezus lichamelijk is opgestaan wordt nogal bediscussieerd onder christenen. Eigenlijk al vanaf het eerste uur. De Joodse raad besloot er Romeinse soldaten voor om te kopen. Waarvoor? Dat de wereld maar niet zou geloven dat Jezus zou zijn opgestaan. En dat virus, zo noem ik het, de satanische list om Jezus' lichamelijke opstanding weg te moffelen en te ontkennen, is door de eeuwen heen actief geweest. Ook in de kerk. Inmiddels leven wij in een land waarin heel veel kerken niet meer geloven in een lichamelijke opstanding. Ooit zei de bekende hofpredikant Nico Terlinden: Jezus is opgestaan. Maar bedenk, het gaat om het verhaal. Het is waar, maar niet echt gebeurd. Snap jij het nog? Het is waar, maar niet echt gebeurd. Een andere predikant dacht er anders over. Als er één doperse predikant is geweest in de achterliggende eeuwen, was er wel Charles Haddon Spurgeon. Hij zei: de opstanding van Jezus uit de dood, de lichamelijke opstanding, is een historisch feit waarvan de apostelen getuigen waren. Dit is de waarheid waarvoor belijders hun bloed vergoten en stierven. Dit is de leer die de hoeksteen vormt van de triomfboog van de christenheid. Nou, typische Spurgeon-woorden van 2 eeuwen geleden. Prachtig. De triomfboog van de christenheid. Hij zegt: voor deze waarheid zijn duizenden christenen gemarteld en gestorven. Wat een laffe daad zou het zijn om nu die opstanding te ontkennen. Het is het sluitstuk van het evangelie. Nu Jezus is opgestaan, is alles wat hij gezegd heeft bewezen. Hij bewijst daarmee, volgens Romeinen 1 vers 4, zijn godheid. En dat mag ons vandaag zo blij maken. Dat wij niet om een sprookje bij elkaar komen, dan had je beter thuis kunnen blijven. Maar dat we als christenen staan op een waarheid. Ik wil vanavond in deze avondoverdenking 3 dingen met u doen. Het eerste is, ik wil kijken naar het feit dat de opstanding bewezen is. Het tweede, dat de opstanding betwijfeld wordt. Dat was in de tijd van Korinthe al zo, daar hebben we over gelezen en nu zo. Maar ook wat het betekent als de opstanding wordt geloofd. Dus de opstanding bewezen, de opstanding betwijfeld en de opstanding geloofd. Kun je de opstanding bewijzen? Ik zeg vanavond ja, met 2 bewijzen. Als eerste, volgens Paulus in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4, is Christus gestorven, begraven en opgestaan. Volgens de schriften. Paulus wortelt de waarheid van de opstanding allereerst in de schriften. En misschien zeg je: ja, dat is een sigaar uit eigen doos. Dat is een bewijs uit je eigen boek. Ja, maar het is niet alleen een boek. De Bijbel beschrijft historie, profetie, die wordt vervuld. De opstanding van Christus is in het Oude Testament geprofeteerd, voorzegd en in het Nieuwe Testament vervuld en bevestigd. Dat is waar het woord van God over spreekt. En dat woord van God heeft duizenden door de eeuwen heen innerlijk overtuigd van de waarheid. En het overtuigt ook vandaag nog duizenden mensen. Niet mensen die op hun achterhoofd zijn gevallen. Het christendom is niet verachtelijken. Het christendom is in die zin een rationele godsdienst, geworteld in historische gebeurtenissen, waarvan de opstanding een van de belangrijkste is. En het woord van God kan je daarvan overtuigen. Als je die lijn ziet van profetie, bijvoorbeeld in Psalm 16, dat de Zoon van God geen ontbinding zou zien naar aankondiging. Jezus die zijn discipelen zegt, ik zal na 3 dagen opstaan, naar vervulling. En uiteindelijk ook verkondiging van de opstanding. De opstanding bewezen volgens de schrift. Ten tweede, het is door persoonlijke getuigen bevestigd. Paulus neemt de moeite, nadat hij in vers 3 en 4 gezegd heeft, de opstanding is volgens de schriften, werkt hij in vers 5 tot en met 7 een aantal persoonlijke getuigen uit. Als je de namen wilt, hier heb je ze. Hij spreekt in vers 5 over Kefas, dat is Petrus. Dan spreekt hij over de 12, dat zijn de apostelen. Dan spreekt hij in vers 6 over 500 broeders. Daar zijn de zusters bij ingenomen. Dus 500 gelovigen aan wie Jezus op een zeker moment is verschenen. Zie je dat? Vers 6. Hij zegt, bij sommigen kun je het nog navragen. Die leven nog, anderen zijn inmiddels ontslapen. Maar deze mensen kun je vragen. Zij hebben Jezus na zijn opstanding ontmoet. Dan in vers 7 noemt hij weer een eenling, Jacobus. En uiteindelijk in vers 7b nog een keer alle apostelen. En hij eindigt het, en dat is heel indrukwekkend in vers 8, met het feit dat Jezus ook aan hemzelf, aan Paulus, is verschenen. Hij bedoelt hier dat het ging om een fysieke ontmoeting met Jezus. Misschien kun je dat bij Paulus nog wat figuurlijk trekken, in die zin dat hij Jezus niet lichamelijk heeft gezien, maar hij heeft Jezus wel degelijk tot hem horen spreken. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Handelingen 9. Alle anderen hebben Jezus fysiek na zijn opstanding, voor zijn hemelvaart, ontmoet. Dat zijn persoonlijke getuigenissen. De meeste van hen, even een saillant detail, zijn later om dit getuigenis gestorven. De meeste apostelen zijn vanwege hun getuigenis van de opstanding martelaren geworden. Martelaar word je niet voor een fabeltje, toch? Als je vraagt, Leon, ben je bereid om je leven voor iets af te leggen? Dan moet ik niet te snel ja zeggen. Ik moet niet te stoer over willen komen. Maar als ik mijn leven voor iets zou willen afleggen, dan niet voor een fabeltje. Dan voor een waarheid. De meeste christenen aan wie Jezus verschenen is, in ieder geval de apostelen, zijn vanwege de proclamatie van de opstanding martelaren geworden. Getuigen van de opstanding. De opstanding bewezen volgens de schriften en volgens persoonlijke getuigen. Ik heb een vraag aan je. Ben jij overtuigd dat Jezus is opgestaan? Bent u overtuigd? Zegt u in uw hart, ja, dit geloof ik. Want de schrift zegt het. En ten tweede, de getuigen zeggen het. En misschien voeg je er wel aan toe. Ik ben zelf ook een persoonlijke getuige van de opstanding geworden. Niet dat ik bij het lege graf ben geweest toen en daar. Niet dat ik vandaag een stem van Jezus heb gehoord. Maar in mijn hart is er een vaste overtuiging gegroeid, net als bij Spurgeon. Dit is waar. Ik weet het met mijn hoofd en ik heb een overtuiging in mijn hart. Paulus zegt vers 1, dit is het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u hebt aangenomen, dat het fundament is van uw redding. Als u er tenminste aan vasthoudt. Lieve mensen, dit is een belangrijke opmerking. 1 Korinthe 15, vers 1 en 2. Dit evangelie is je verkondigd. Dit heb je aangenomen, bijvoorbeeld de opstanding. Daarin ben je gaan staan. Je hebt je misschien hopelijk laten dopen, omdat je gelooft dat Jezus is opgestaan. Zo ben jij opgestaan in een nieuw leven. Maar Paulus zegt, als je er ook aan vasthoudt, je moet er niet aan gaan sleutelen. Je moet er niet aan gaan sleutelen, eraan vasthouden, totdat Jezus terugkomt. Blijven bij die waarheid van Jezus' opstanding. Ten tweede, de opstanding betwijfeld. Ik zag sommigen van jullie net al een beetje hoofdschuddend kijken van ja, moeten we daar nou zoveel aandacht aan besteden aan al die mensen die de opstanding betwijfelen? Ja, ik denk het toch wel. Niet alleen omdat het toen gebeurde in Korinthe, maar ook omdat het nu gebeurt. Wat gebeurde er in Korinthe? Paulus zegt in vers 12, interessant genoeg, wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgestaan, hoe kunnen sommigen van jullie dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Ze geloofden in Korinthe misschien nog wel dat Jezus was opgestaan, maar ze geloofden niet dat de doden ooit zouden opstaan. Paulus zegt, waarom ontkennen jullie de opstanding van de doden? En dat terwijl de God van hemel en aarde de opstanding laat prediken. De opstanding van Christus en de opstanding van de gelovigen. En wat Paulus dan doet vanaf vers 13 is heel interessant. En ik zou je aandacht, ik weet het is al avond, maar ik zou je aandacht hier even voor willen vragen. Waar we het nu over hebben is belangrijker dan de meeste dingen die we van de week overdenken. We hebben het nu over het belang van de opstanding. Wat Paulus doet, is dat hij met die critici in Korinthe meegaat in hun redenering. Hij zegt, oké, ik ga even op jullie claim staan dat er geen opstanding van de doden is. En hij past hier een domino-redenering toe. Ik heb vier zonen, de oudste is 15, de jongste wordt van de week 5. En ik kan me herinneren dat van een aantal jaar geleden, ik denk dat de oudste toen 9, 10 jaar was, dat we een keer op een regenachtige middag thuis onze hele woonkamer volgebouwd hebben met dominostenen. We hadden toen 2 dozen van die stenen ergens vandaan gehaald, ik weet niet meer van waar. Maar die, nou, we hebben denk ik een paar uur zitten bouwen met de oudste 2 jongens, mijn vrouw en ik. En de tafel aan de kant, de stoel aan de kant en de hele kamer vol met stenen, honderden. En we stonden met de iPhone gereed om het moment dat we natuurlijk het eerste blokje een duw gaven, om dan dat eens even mooi te filmen. Nu is mijn fijne motoriek niet zo heel goed ontwikkeld. Dus ergens op 70-80% maakte ik een beetje een onhandige beweging. En je weet al wat er gebeurde, de helft van de stenen rolde om. Ik zie nog die gezichten van die jongens van papa. Lekker handig. We hebben alles weer opgebouwd. En toen kwam het moment dat de oudste met een knikker de eerste steen omgooide. 1 klein zetje zo. En wat er gebeurde, dat duurde misschien 20 seconden. Nou, je ziet het voor je, hè? Door heel de kamer, tik, 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 tik. En binnen 20 seconden lag alles omver. Wat Paulus hier doet, is een domino-effect. Hij zegt, oké, ik ga met jullie mee. Ik gooi gewoon even een denkexperiment, zegt hij. Ik gooi het eerste steentje om van de opstanding van de doden. Kijk wat er gebeurt. Als Christus niet is opgewekt, hij zegt als er geen opstanding is, dat is het eerste steentje, dan is Christus niet opgewekt. Dan is Jezus dus nog altijd dood in het graf. Dan, volgende steentje, is onze prediking ijdel, een sprookje, zonder betrouwbare inhoud. Dan, volgende steentje, is ons christelijk geloof een fabeltje. En kunnen we beter stoppen om kerkje te spelen? Dat zegt hij niet, maar dat zeg ik. Volgende steentje. Dan was Paulus, maar dat geldt ook van mij vanavond, een valse getuige. Omdat, en dat zegt Paulus, ik van Christus getuigd heb dat hij is opgewekt. Wat een leugen zou zijn als de doden niet worden opgewekt. Volgende steentje, dan bent u nog in uw zonde. Dan is het hele concept van vergeving, van redding, van verzoening, van opstanding, van nieuw leven, gewoon een fata morgana. Dan moet je doorredeneren, zegt Paulus. Dan ben je, volgende steentje, gewoon nog in je zonde. Dan heb je straks gewoon nog te maken met een heilige God, zonder dat er verzoening heeft plaatsgevonden. Volgende steentje, dan geldt van alle gestorven gelovigen die je ooit met hoop begraven hebt, dat ze, eerlijk is eerlijk, hopeloos gestorven zijn. Volgende steentje, dan is het evangelie nepnieuws. Volgende steentje, dan zijn wij, zegt Paulus, hele beklagenswaardige mensen. Mag ik dat eens even gewoon een straattaal zeggen? Dan zijn wij hele zielige mensen. Die hun leven lang op iets hopen, op zondagmorgen en zondagavond naar de kerk gingen, een boek gelezen hebben dat eigenlijk gefundeerd is op de opstanding van Christus. Maar het is een grap. Best wel zielig, al die christenen. Ze geloven in luchtfietserij. Zie je hoe heftig het is als je de opstanding laat varen? Paulus zegt tegen de Korintiërs: weten jullie wel wat jullie doen? Jullie hebben geestelijk gezien niet zo'n fijne motoriek. Jullie schoppen tegen een van de steentjes. Onnozel, naïef, misleid als jullie zijn. Maar het hele concept van het evangelie stort in. En als je een beetje aan bestudering van de kerkgeschiedenis doet, misschien val je nu ter plekke in slaap als ik dat zeg. Nou, laat ik zeggen, als je aan bestudering van de late kerkgeschiedenis doet, en je bestudeert de voortgang en het welzijn en het welvaren van kerken die de opstanding hebben laten varen, die zijn daadwerkelijk hun hoop verloren. Ik bedoel het niet negatief. Uiteindelijk is hun missie slechts horizontaal en is de claim van het hele evangelie in het water gevallen. Met alle triestheid en leegheid die dat veroorzaakt. Haal het niet in je hoofd om de opstanding te betwijfelen. Dan liggen alle steentjes omver. Het laatste punt. Wat als dat eerste steentje overeind staat? Wat als jij vanavond zegt: ik geloof in de opstanding van de doden. Ik geloof dat Jezus Christus niet alleen geleden heeft, maar ook dat hij is opgestaan. Weet je wat er dan gebeurt? Dan heb je het omgekeerde domino effect. Dan staan alle steentjes weer overeind. En ik wil je vanavond aan het einde van mijn preek, in deze laatste paar minuten, gewoon even kort en bondig zeggen welke steentjes dan overeind staan. Ik wil je eigenlijk vertellen wat de opstanding aan implicaties heeft. Als je gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood, wat wil dat dan zeggen? En ik noem je een paar dingen. Gewoon kort en bondig. Als je van schrijven houdt, dan moet je ze opschrijven. Als je van onthouden houdt, dan moet je ze onthouden. Want dit kan je zo blij maken. Dit zijn eigenlijk, zeg maar, de uitbetalingen onder het testament van de opstanding. Als eerste. Als Jezus is opgestaan, hebben wij een heiland, een redder, een heer die nooit meer sterft. Ik citeer Romeinen 6, vers 9. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Lieve mensen, Jezus was dood. Hij is opgestaan en hij leeft tot in alle eeuwigheid. De dood heeft geen vat meer op hem. Dat betekent dat wij vanavond hier samen zijn, niet om een gestorven leider te herdenken, maar om een levende Heer die de dood verslagen heeft te aanbidden. Dat is nogal een verschil. Wij hebben een heiland die nooit meer sterft. Het Nieuwe Testament voegt er vaak aan toe: hij leeft om voor ons te pleiten. Je hebt een pleitbezorger in de hemel. Geen dode Jezus in het graf, maar een levende hoge priester in de hemel. As we speak, nu als ik spreek. Ik vind dat indrukwekkend. Heer Jezus, u hoort ons, u ziet ons. Wij komen samen in uw tegenwoordigheid. U bent hier met uw geest. En dat u leeft, zullen we straks zien als u komt. En heel de wereld zal het zien. Wij dienen een levende Heer. Dat is één. een tweede domino-steentje die overeind staat. De opstanding is de garantie voor onze rechtvaardiging. Een rechtvaardiging. Paulus zegt, Romeinen 4, 25, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wat wil dat zeggen? Toen Jezus stierf, was dat omdat hij door God tot zonde werd gemaakt. Jezus werd beladen met onze zonde. Als hij dus niet was opgestaan, dan was hij gewoon de dood gestorven die iedere zondaar sterft. Maar Jezus' opwekking is het bewijs dat God Jezus rechtvaardigde. God erkende met de opstanding dat Jezus alles had betaald. De aanklacht is volledig weg. God zal nooit meer iets van hem eisen. Het vonnis is aan hem voltrokken en zijn leven bewijst dat het voldoende is. Jezus is vrij van de wet, vrij van de schuld, vrij van veroordeling. God zal nooit meer iets eisen van onze plaatsvervanger. Dus ook niet van ons. Als onze plaatsvervanger is gerechtvaardigd, dan zijn wij in hem gerechtvaardigd. Dat betekent dat God, ik vind dit duizelingwekkend, dat God, als je in Christus bent, nooit meer iets op je tegen zal hebben. Het derde. Petrus schrijft: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat Petrus hier doet, is dat hij, geïnspireerd door de Geest, onze wedergeboorte, onze geestelijke opwekking, ons geloof, onze bekering verbindt aan de opstanding. Wat hij hier eigenlijk zegt is, door de opstandingskracht van Christus ben jij ook daadwerkelijk veranderd. Ben je opnieuw geboren. Dit is geweldig. De opstanding van Jezus is niet alleen een feit buiten ons, dat is het ook, historisch, rechtvaardigend. Het is ook een feit binnenin ons, we zijn opnieuw geboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Paulus betuigt op heel veel plaatsen, ik heb daar vanmorgen ergens anders over gesproken, dat de opstandingskracht van Christus in ons werkzaam is. Hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt, de opgestane leeft in ons. We zijn met hem opgewekt. Dat is het derde. En het vierde wat ik zou willen noemen, dat is de laatste. Eigenlijk garantie die de opstanding ons geeft, is onze eigen lichamelijke opstanding uit de dood. Of de vernieuwing van ons lichaam bij zijn komst. Het Nieuwe Testament beschrijft de Heer Jezus in Joodse termen als een eersteling, als een voorloper, als een doorbreker. Dat woord eersteling is een oogstterm. Wat wil zeggen, hij is de eerste vrucht van de nieuwe oogst en het bewijs dat nog velen zullen volgen. Zoals Jezus nu is opgestaan, zo is nog geen ander mens opgestaan. Misschien zeg je, ja maar Lazarus toch? En die jonge man in Nain toch? En dat kind wat door Elia werd opgewekt toch ook? Ja maar hun opstanding was een opstanding terug in hun oude leven, in een vergankelijk lichaam dat ooit weer zou sterven. Jezus' opstanding is een andere opstanding. Jezus kwam aan de andere kant eruit. Hij kwam niet terug in het oude bestaan, hij kwam terug in een nieuw bestaan, in een nieuw lichaam dat nooit meer kan sterven, dat nooit meer aan ziekte of verdriet of pijn onderhevig zal zijn. En dat is een belofte die uitstaat voor alle die geloven. De Bijbel zegt dat alle mensen zullen opstaan. Er is een opstanding ter verdoemenis voor hen die niet geloven. Laat me dat niet wegmoffelen vanavond. We hebben het vanavond over de zegeningen van hen die in Jezus Christus geloven. Daarom is geloof en bekering de sleutel om hieraan deel te hebben wat God in onze harten wil werken. Maar als het zo is dat je op Jezus vertrouwt en je aan hem hebt overgegeven, misschien vanavond opnieuw al luisterend, dan wil ik je in de naam van Jezus verkondigen. Je verkeert nu nog in een vernederd lichaam. Je voelt je misschien een sterke vent of een fitte vrouw. Maar er zullen hier ook mensen in de zaal zijn of thuis meeluisteren die weten dat hun lichaam nog aan vergankelijkheid onderhevig is. Daar hoef je geen 80 voor te zijn. Dat kun je ook al onder de 40 ervaren. Dat je beseft, mijn lichaam zucht nog. Het is nog niet vernieuwd. Vanavond hoor je dat één van de garanties van Jezus' opstanding is dat wij, de gelovigen, straks in nieuwheid van lichaam zullen opstaan. Hoe dat precies zal zijn, I don't know. Nooit meegemaakt. De Bijbel zegt dat Jezus een echt lichaam had. Dat hij at en dronk. Dat hij heen en weer bewoog. Paulus noemt het in 1 Korinthe 15 op een andere plek een geestelijk lichaam. Wat zich makkelijk verplaatst. Maar het is in ieder geval een lichaam. Wat gereed gemaakt wordt voor het koninkrijk. En uiteindelijk gereed gemaakt voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. 2 Korinthe 4, vers 14. Lieve mensen, als wij met hem, gestorven op het kruis, begraven in de doop, de waterdoop, opgestaan in de wedergeboorte, in de hemel gezet met zijn hemelvaart, dan wordt de vijfde stap ook waar. Wij zullen met hem straks in een nieuw lichaam opstaan en met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat gaat echt gebeuren. En weet je wat het bewijs en de garantie daarvan is? Dat Jezus is opgestaan. Jezus leeft en wij met hem. Amen. Laten wij als antwoord op de preek zingen. Opwekking 674. Zie de stroom van Jezus' liefde. We willen vanavond ons geloof belijden. Het geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En ik wil dat vanavond doen met een aantal versen uit de Bijbel. Hele bekende versen die eigenlijk de weg van Jezus beschrijven. De geloofsbelijdenis die u in uw hart mag meezeggen. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. En wij vanavond met hen. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Amen. Laten we samen danken en bidden, waarna we aansluitend opwekking 47 zingen. Ja, Heere God, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als u uw eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven en hem heeft opdoen staan uit de dood, zou u ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal nog beschuldiging inbrengen tegen uw uitverkorene? Wij willen u danken, Vader, voor het werk van uw Zoon. En wij willen vanavond in geloof erkennen en belijden. Hij is Heer. Hij is mens geworden. Hij is gestorven en begraven. Maar hij is ook opgestaan. Glorie voor u. Glorie voor de Allerhoogste Heer. De dood heerst niet meer over u, Heer Jezus. Dank u voor alles wat uw opstanding bewerkt, ook in onze levens, maar straks ook op kosmisch niveau, als u terugkomt en uw koninkrijk komt en er uiteindelijk een nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen zijn. De schepping die vernieuwd wordt. Geen oorlog, geen rampen, geen aardbevingen, geen honger, geen onrecht. Geen ruzies en conflicten meer. Geen ziektes en tranen meer. Wat een uitzicht. En het zal gebeuren, want u bent opgestaan. Wij bidden dat we tot die tijd van u kracht krijgen om vol te houden. Dat bidden we speciaal voor hen die het moeilijk en zwaar hebben. Hun namen zijn vanmorgen ook genoemd. Maar wij brengen alle die lijden, die zuchten bij u. En bidden dat uw opstandingskracht hem mag vertroosten en mag sterken. Wij bidden voor uw volk Israël. Wij bidden dat u daar vrede en shalom zal geven. En we geloven dat dat ten diepste alleen gaat komen als Jezus, de Messias, Yeshua verschijnt en zijn rijk opricht. Tot zegen voor zijn volk en zelfs ook tot zegen voor de volken daaromheen. Daarom bidden wij, Heer Jezus, kom spoedig. Maar tot die tijd bidden wij ook om de vrede voor Jeruzalem. Om wijsheid voor de Israëlische regering. En voor alles wat daar gebeurt. We bidden voor allen die lijden, ook in de landen daaromheen. Dat uw troost en kracht daar zal zijn. Wij leggen deze nieuwe week in uw handen. De week die ons ook doet herinneren aan verleden tijden. Van onvrijheid in ons land. Dank u voor velen die toen gestreden hebben om Nederland en West-Europa te bevrijden. Help ons, Heer, dat te herinneren. En ootmoedig, nederig te beseffen dat u, maar ook vele anderen, ons deze vrijheid hebben geschonken. We danken u, Vader, voor zoveel goeds en leggen ons leven met alles wat we deze week gepland en niet gepland hebben in uw handen. En bidden dat u ons zal leiden van stap tot stap. In de machtige naam van Jezus, onze opgestane Heer. Amen. Ontvang de zegen van onze God. De liefde van God, onze Vader. En de genade van onze Heer Jezus, die dood was, maar is opgestaan. En de gemeenschap van de Heilige Geest die in ons woont, zij met ons, totdat Jezus, de opgestane Heer, terugkomt. Maranatha. Amen.